We gaan met elkaar 1 Thessalonicenzen 4 lezen. We gaan met elkaar 1 Thessalonicenzen 4 lezen. Welkom. Geef me. Thessalonicenzen 4. We hebben de vorige keer gezien dat het stukje gaat over heiliging. Een paar versen over de broederliefde en ook een paar versen over de verwachting. We hebben toen tegen elkaar gezegd dat die drie in principe niet los te koppelen zijn van elkaar. De heiliging en de verwachting helemaal niet. Als je heilig leeft zonder verwachting, dan is je heiliging hopeloos. En als je leeft in verwachting zonder heiliging, dan is je heiliging doelloos. Of dan is de verwachting doelloos. Want het doel wat wij hier hebben, is de Heer Jezus Christus uit te dragen, zodat God door ons heen kan werken om anderen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Daarom heiliging en verwachting niet los te koppelen van elkaar. En de broederliefde die is daarin altijd zichtbaar, zowel in de heiliging als in de verwachting. We gaan met elkaar lezen 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 1. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelswijze. Want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf. Want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Wat u doet, want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. En er een eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben. Opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Tot zover. Lieve broeders en zusters, we hebben de vorige keer heel uitvoerig stilgestaan. Bij vers 1 en vers 8 hebben we daarin ook betrokken. En daar hebben we geleerd dat Paulus als het ware een smeekbede doet naar de Thessalonicenzen. En een oproep doet aan hun in de naam van de Heer Jezus Christus om echt in hun wandel God te behagen. Om in hun wandel God te behagen. Niet dat ze dat niet doen, want dat hebben we gelezen, maar dat ze daarin nog meer overvloedig worden. En dat is misschien wel altijd ook het verlangen wat ik graag, hoe moet ik het zeggen, onder woorden wil brengen. Als ik met mijn verlangen bezig ben om u voor te mogen gaan, om te groeien in het geloof en in de kennis van de Heer Jezus en in de broederliefde en in heiliging, dan wil dat niet zeggen dat u dat niet doet. Maar dan hoop ik en dan bid ik dat de Heer ons daarin nog meer overvloedig maakt. En dat de Heer ons daar nog meer in laat groeien. Dat we nog dieper in de kennis en de genade van de Heer Jezus komen. In de vrede, in de blijdschap van Hem komen. Maar wat kan er nou heel snel gebeuren? Dat op het moment dat ik zou zeggen van, ja, u moet groeien in broederliefde, u moet groeien in heiliging, dat mensen dan het op gaan pakken of dat je in je gedachten krijgt van, oh, dat doe ik dus niet goed. Of, oh, dat doe ik dus niet. Nee, maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Daarin mogen we elkaar tegemoet komen vanavond. Want het gaat niet om dat ik u daarin aanklaag dat u het niet goed genoeg doet. Maar het is meer echt de bemoediging die we ook in deze Thessalonicenzenbrief in hoofdstuk 4 heel duidelijk naar voren zien komen. Dat Paulus de gemeente bemoedigt om het nog meer te doen. Om datgene wat ze laten zien. En wat ze dus laten zien is het verlangen om volgens het welbehagen van God, volgens in hun wandel God te behagen. En dat hebben we ook bij de broederliefde hebben we dat gezien. Paulus, je zegt daar ook van, ja, maar het is eigenlijk niet nodig dat ik u daarin over schrijf, want u doet dat al. Dus dat is echt iets, als wij zo met elkaar bezig zijn, dan gaat het om de aansporing om daarin nog dieper te groeien, om daarin nog heiliger te wandelen, om daarin nog overvloediger te worden. Nou, we hebben toen gezien en met elkaar gedeeld dat Paulus het zegt in vers 2, want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus Christus. Het is dus niet zomaar een woord, het is op het gezag van de Heer Jezus Christus. En dan komt hij bij de wil van God, dat staat in vers 3, want dit is de wil van God. En nu zijn er vandaag de dag heel veel broeders en zusters bezig met de wil van God in hun leven. Wat wil God nou eigenlijk? En hoe moet mijn leven eruit zien als ik God wil dienen? Jongeren hebben dat met de partnerkeuze. Of met de dingen die ze doen in het sociale leven. Wat mag je nou wel, wat mag je nou niet? Wat is de wil van God daarin? Maar ik denk dat het heel goed is om te beseffen dat wij in eerste instantie, als wij deze tekst tot ons laten komen, en we pakken straks nog een paar andere teksten eruit, dat de wil van God heel duidelijk in de Bijbel beschreven staat. Bijvoorbeeld in deze tekst, vers 3, want dit is de wil van God, uw heiliging. En dan vult hij aan, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. Dat. Dus de heiliging, de wil van God is dat wij leven als geheiligden. Ook, en dan heel, heel praktisch op dit gebied, ook met ons lichaam leven als geheiligden. In onze handel, in onze wandel, in ons kijken, in ons spreken, in ons luisteren. Dat wij daarin heilig voor God leven. En ik wil u vertellen dat ik dat soms best wel eens moeilijk vind. Omdat je soms wel eens in gemeenschappen bent waar zo snel onheiligheid wordt gesproken. En ook juist op dit punt, over ontucht, over seksualiteit en over de losbandigheid in de seksualiteit. En dat is soms echt een strik. En ik hoop dat het voor mij vanavond als enige een strik is of een verleiding is. Maar ik weet een beetje van andere mensen dat andere mensen daar ook wel eens last van hebben. Maar je wordt dus zo in deze wereld ook zo geprikkeld. Je wordt zo geprikkeld om de dingen normaal te zien en normaal te vinden. Kijk bijvoorbeeld naar de televisie, in alles wat je daarin aangeboden krijgt. Wat niet heilig is, maar wat onheilig is. En wat doen we dan? Hoe gaan we dan daarmee om? Laten wij ook daarin zien dat wij de Heer Jezus Christus willen dienen en dat wij Hem willen volgen. En kijk, ik ga niet zeggen van je mag niets kijken, maar waarin ik u wil aanmoedigen is dat u samen met de Heer Jezus, als het ware naar de televisie kijkt of naar internet kijkt of naar allerlei andere filmpjes kijkt of naar de muziek luistert of in gesprekken bezig bent of in humor bezig bent. Juist dit punt waarop Paulus de Thessalonicenzen waarschuwt, en dat doet hij natuurlijk ook niet voor niets, omdat in het Romeinse Rijk er natuurlijk heel veel losbandigheid was. Er was tempelprostitutie en je kon daar gewoon bij de tempel en bij allerlei andere tempels kon je daar gewoon geld geven en dan kon je gewoon prostitutie bedrijven. En dan had je de goden van de vruchtbaarheid en noem maar op, allerlei dingen had je daar. Maar misschien moeten we wel vanavond tegen elkaar zeggen dat de zonden van onreinheid, van onheiligheid niet veranderd is. Alleen de verpakking is bij ons anders. Alleen de verpakking, maar de zonde is hetzelfde gebleven. En ik denk dat wij daar met elkaar heel eerlijk ook over mogen spreken, ook binnen de gemeente van God. Want wat gebeurt hier? Paulus zegt hier, want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat u ieder van u zijn lichaam, of het vat, of het voorwerp, letterlijk staat er het voorwerp, gewoon rein weet te bewaren. Want we moeten ook gewoon heel eerlijk zijn. Kijk, wij durven vandaag de dag bijna niet over seksualiteit te praten. Maar seksualiteit, en zoals een jongen geschapen is, een man geschapen is, en een meisje geschapen is, en een vrouw geschapen is, met de geslachtsorganen, dat is wel door de Allerhoogste God uitbedacht. En heel vaak, als je daarover begint te spreken, dan krijgen mensen, worden mensen een beetje ongemakkelijk, beginnen ze een beetje te schuiven, noem maar op. Maar dat hoeft helemaal niet, want het is God zelf, onze Heere, die in Christus Jezus ons tegemoet is gekomen, die dat bedacht heeft, die dat gegeven heeft voor de man en de vrouw binnen het huwelijk, binnen de kaders van het huwelijk. En doordat er zoveel ranzigheid en zoveel smerigheid overheen is gekomen, praten christenen er heel vaak niet over wat een geweldig iets het is wat God heeft gegeven tussen man en vrouw, waardoor heel veel jongeren gewoon helemaal niet meer weten hoe ze met de seksualiteit om moeten gaan zoals God het bedoeld heeft en waarin er dus heel veel ontsporingen plaatsvinden. Want het punt dat op het moment dat wij zwijgen over seksualiteit zoals de Heere God het bedoeld heeft, dan moeten wij ook niet raar staan op te kijken dat jongeren ontsporen. Want wij zijn ze daar niet in voorgegaan. En dan komt het hier wel naar ons toe, want dit is de wil van God, uw heiliging. En we komen echt vandaag de dag mensen tegen, jongeren tegen, die zeggen van ja, uw heiliging. Dat een ieder zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, zoals vers 4 dat schrijft, in heiliging en eerbaarheid. Maar heel veel jongeren weten helemaal niet wat heiliging en eerbaarheid is op dit punt. En soms vraag ik me wel eens af, weten heel veel ouderen dat wel? Kunnen ze daarin de jongeren voorgaan? Maar het is wel de wil van God. Maar kunt u dan zeggen als de jongeren naar u toe komen en die vragen van kunt u mij nou eens uitleggen hoe ik mijn lichaam heilig en eerbaar weet te houden voor God? Weten wij dan wat wij moeten zeggen, wat we mogen zeggen? Niet alleen in datgene wat niet mag, maar juist ook in datgene wat God gegeven heeft voor in het leven, om van te genieten. Dat is best wel een vraag. Nogmaals, God is te bedenken van de seksualiteit. Dat zijn tegenstander, de wereld en wij zelf er zo'n puinhoop van hebben gemaakt, doet niets af aan datgene wat God heeft gemaakt. Aan het heilige en het kwetsbare en het eerbare. Want wat komt er heel vaak kijken? Dat is namelijk wat er in vers 5 staat, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. En soms moet ik gewoon heel eerlijk belijden, ook voor de Heere God, dat ik soms echt wel eens mijzelf te ver laat doorgaan in de hartstochtelijke begeerte, dat je lacht om schunnige praat, omdat het een grapje is. Maar het is helemaal geen grapje. Het is helemaal geen grapje. Het gaat in tegen de heiligheid en de eerbaarheid die God zelf is. En ook dit punt, dat is zo bijzonder en zo mooi als we het op een goede en ordelijke en eerbare manier weten te doen. Maar ik denk dat ik niet, ook daarin niet de enige ben, dat wij heel vaak last hebben van onze hartstochtelijke begeerte. En Paulus maakt hier het onderscheid. Hij zegt, je bent een kind van God, je mag wandelen om de Heere te behagen, want hij zegt in vers 5, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Die God niet kennen. Daarin ligt een heel duidelijk onderscheid. Wij zijn anders. Afgelopen zondagmorgen hebben we stilgestaan. Wij zijn niet beter, of we zijn niet groter, of we zijn niet meer. Nee, wij zijn anders. Wij zijn niet meer van onszelf. Wij zijn van Christus. Maar je hebt in deze wereld nog heel veel mensen die leven en die God niet kennen. Dat is een, hoe pijnlijk ik dat ook vind, dat is een andere groep. En wij moeten beseffen dat op het moment dat wij in eerbaarheid en in heiliging de wil van God volbrengen, dat door dat principe, doordat wij heilig en eerbaar leven, dat God daardoorheen kan werken om anderen, die misschien nu God helemaal nog niet kennen, om God te leren kennen. Want wat is te veel ellende op seksualiteit? Wat is te veel? Toen ik hierheen ging, toen las ik nog een artikel van vandaag, waarin een jongen van 21 jaar een meisje van 12 jaar in de prostitutie heeft laten werken. Maar dat zijn dingen die vandaag de dag gebeuren. Wij willen helemaal niet weten wat er allemaal in Thailand gebeurt, wat er allemaal in de Filipijnen gebeurt en op dat soort gebieden, maar ook hier in Nederland. Laat het gewoon heel dichtbij houden. Er zijn zoveel mensen die getekend zijn door de seksualiteit, door een negatieve manier, die getekend zijn voor het leven. En nou mogen wij, de bedding van de gemeente van de Heer Jezus Christus, mogen wij aan elkaar laten zien, maar ook aan de buitenwereld laten zien, hoe seksualiteit bedoeld is door God. Dat ze de warmte en de genegenheid en de eerbaarheid voelen, en dat ze daardoorheen God leren kennen. Dat ze daardoorheen God leren kennen. Omdat ze niet te maken krijgen met afwijzing, niet te maken krijgen met pijn, met verslaving, met prostitutie of wat dan ook, maar dat ze weten van dat zijn mensen. Waarbij je weet en waarbij je voelt en waarbij je ervaart hoe het werkelijk is bedoeld. En dat is gewoon heel eenvoudig de vraag, staan wij daarvoor open? Want, lezen wij hier, dat is de wil van God. Wij kunnen de wil van God naast ons neerleggen. Wij kunnen de wil van God naast ons neerleggen. We kunnen dat heel actief verwerpen en er tegen ingaan. En zeggen van, ja, nou ja, die wil ik niet en laat dat maar links liggen en noem maar op. Dan verwerpen wij de wil. Dan zijn we er actief mee bezig. Maar we kunnen het ook op een andere manier verwerpen. Dat is namelijk een passieve houding aannemen. En er niets mee doen in het leven. En niets mee doen in de gemeente, zoals wij gemeente mogen zijn van onze Heer Jezus Christus. Maar dan verwerpen wij ook datgene wat hier staat. Omdat wij de opdracht hebben gekregen om onszelf te bewaken in heiligheid, in eerbaarheid, maar het ook uit te leven en het ook ermee bezig te zijn voor anderen. Om het te laten zien, niet wat niet mag en niet moet, noem maar op, maar te laten zien dat God het zo geweldig mooi heeft bedoeld. Dan staat er ook, en we hebben daar de vorige keer over gesproken, in vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God. Wie dit verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God. En het heeft alles te maken met dat wij ons lichaam rein bewaren. Heilig en eerbaar ermee omgaan. En dat we dat misschien ook wel, zo lees ik het ook echt voor mezelf, dat wij ook daarin bezig zijn met het lichaam van de Heer Jezus Christus, daarin rein te bewaren. daarin eerbaar te bewaren. Want oh, wat wordt er ook op dit punt door zoveel gemeenten toegegeven aan de secularisatie. Aan datgene wat de wereld leert. En we moeten daarin niet hard worden, hè? We moeten waarheid spreken. En waarheid is altijd gekoppeld aan liefde. Altijd. Maar we moeten niet schromen om mensen de waarheid te vertellen. Om ze daarmee uit te nodigen in de liefde. Dus een heel duidelijk onderscheid wordt er gezegd, hè? De Thessalonicenzen en zij die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelswijze, dus zijn handelwijze, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Wat ik ook mooi vind, is dat verklaarders over dit gedeelte het letterlijk nemen en het letterlijk oppakken, dus echt de seksualiteit en de ontucht die je daarin kunt bedrijven, maar het ook metaforisch zien. En wat wordt daarmee bedoeld? Dat je dus, dat doet de Bijbel in het Oude Testament, doet de Bijbel dat ook. Dan zegt bijvoorbeeld de Heere van, ik heb Israël getrouwd. En dan is Israël heel vaak in ontucht gevallen. In overspel gegaan. Omdat ze naar Egypte gaan, om daar raad, om daar de strijdwagens weg te halen, om kracht weg te halen. En dat noemt de Heere overspel. Maar hoe is dat nou in onze levens? Want als wij het hebben over de heiliging van ons leven, als wij het hebben over de wil van God, dan heeft dat alles te maken met die heiliging. Dat lezen we hier. En die heiliging is dat wij ons lichaam bewaren en het lichaam van de Heer Jezus Christus bewaren. Dat is de opdracht voor ons. Dan kunt u misschien zeggen van, ja, maar wij kunnen het lichaam niet bewaren, want het lichaam bewaart zichzelf. Het lichaam is van Christus. Ja, mee eens. Wij zijn geheiligd. Maar wij worden ook opgeroepen om ons te heiligen. En dat houdt in dat wij de oude natuur, dat hebben we de vorige keer uitvoerig behandeld, dat wij de oude natuur als voor dood houden. En dat wij in nieuw, godzalig leven wandelen. Maar als je het metaforisch gaat bekijken, dan zou je dus ook kunnen kijken, want dan is het zo, dat wij de bruid van Christus zijn. En dan is de vraag van, hebben wij werkelijk Christus op alle punten van ons leven bovenaan staan? En zijn wij er in ons leven altijd op uit om hem te verhogen en hem te verheerlijken? En dan zult u misschien zeggen, ja, dat kan ik niet. En dan zeg ik u weer, nee, dat klopt ook, want we kunnen dat ook niet vanuit onszelf. Maar vers 8, de Heere heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. En wij hoeven elkaar niet te vertellen dat we het niet kunnen. Of dat we daarin tekort schieten, dat we daarin tekort schieten, dat we daarin tekort schieten. Maar wat deed Paulus? Helemaal aan het begin hebben we dat met elkaar gedeeld. Hij bemoedigde de Thessalonicenzen om daarin te groeien. En zo mogen ook wij elkaar vanavond daarin bemoedigen om daarin te groeien, om heilig te leven voor God. Om werkelijk de Heer Jezus in alle facetten van ons leven door te laten schijnen. En dat de Heer Jezus Christus op alle facetten en in alle facetten van ons leven de ruimte krijgt. Of we nou bezig zijn voor de gemeente, of we nou bezig zijn in het gezin, of we nou bezig zijn in ons huisje, of we nou bezig zijn op de sport, of we nou bezig zijn op wat dan ook, dat we de Heer Jezus verhogen. En dat we blij zijn in hem, door hem, in alles wat hij ons heeft gegeven. En dat wij hem als onze bruidegom werkelijk de plaats geven die hij toekomt. En dat we elkaar daarin bemoedigen. En dat we over hem praten en met hem bezig zijn. Dat is belangrijk. En, dat is mooi. Maar ook niet altijd even gemakkelijk. Ook niet altijd even gemakkelijk, maar daarom hebben wij die aanmoediging nodig. Als wij het woord voor de Heilige Geest gaan bekijken, dan staat er in Johannes 16 staat het woord van hij is de trooster. U weet dat wel, denk ik, hè? dat de Heer Jezus zegt, het is nuttig dat ik wegga, want als ik niet wegga, kan de trooster niet komen. Dus het is echt nuttig. Maar als je naar het woord trooster gaat kijken, dan is een van de vertalers, of van de vertalingen, is hij is een bemoediger. Een aanmoediger. Vindt u dat niet mooi? Dat vind ik zo geweldig mooi, dat wij de Heilige Geest hebben gekregen om elkaar aan te moedigen en die ons aanmoedigt om op Christus te zien. Om met hem bezig te zijn. Om in heiligheid te leven, om de wil van God uit te leven in ons leven. Daar hebben wij hem voor gekregen. De grootst mogelijke gave van de Heilige Geest hebben wij gekregen om ons te motiveren om op Christus te zien. En vandaar ook dat wij niet zomaar weg mogen gaan, denk ik, en zeggen van ja, wij kunnen het niet. Wij kunnen, moet u eens meegaan naar Petrus, zit ik zo eens te denken. Eén Petrus is het volgens mij. Nee, 2 Petrus. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Vers 3. Daar staat... Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. 2 Petrus 1 vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Heel kort en krachtig. Ik heb daar een keer mezelf in verdiept wat nou deze tekst zegt. Maar deze tekst die zegt voor mij, God heeft je alles gegeven om een godvruchtig leven te leiden. Alles. God heeft ons alles gegeven om een godvruchtig leven te leiden. En dan komen we weer terug, hè, bij afgelopen zondag hebben we gesproken met elkaar over Efeze 2. Over Efeze 2. Efeze 2. Vers 10. Ja, vers 9 begint het in principe al, hè. Er staat niet uitwerken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, ziet u, dat is onze nieuwe natuur, in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft het ons al voorbereid. God wil het uitwerken in onze levens. God heeft alles al klaargemaakt. En wat wij met elkaar leren als wij over de wil van God praten, wat onze heiliging betreft, dat wij over de wil van God praten, dan houdt dat in dat wij, net als Johannes de Doper, in Johannes 3 vers 30 zeggen, hij moet wassen en ik moet minder worden. Wij moeten onszelf voor dood houden. Al onze dingen die niet Christus zijn, voor dood houden, opdat wij in een nieuw leven leven. En als we dan toch even bezig zijn, dan staat er in Efeze 3. Sorry, Efeze 4. Efeze 4, vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. In Efeze 4, vers 20. Efeze 4, vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen. Zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, staat er, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en wat staat er dan? en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en bekleed met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat. En dat is de vernieuwing van ons denken. De vernieuwing van ons denken houdt in, als wij het hebben in 1 Thessalonicenzen 4 over het leven in heiliging, de wil van God, is dat wij dat oude als voorbij, als afgelegd beschouwen en dat wij vernieuwd worden in ons denken. Dat is een proces, dat is niet zomaar even van bam en nu handel ik helemaal nieuw. Nee, dat is een proces in ons leven waarin we elkaar nodig hebben om elkaar aan te scherpen, om elkaar te bemoedigen, waarin we de Heilige Geest van God gekregen hebben, die in ons woont, die in de gemeente woont, om ons aan te moedigen, om ons te motiveren, om veranderd te worden in ons denken, omdat wij gaan leven in dat nieuwe leven wat Jezus Christus is. En daarom zegt Paulus ook in de Colossensebrief, die tekst hebben we ook al vaker met elkaar aangehaald, die mag u opzoeken, hoeft niet, Colossense 2 vers 6. Als u nu hem aangenomen hebt, wandelt in hem. Dat is het. En dat is waarin wij elkaar telkens aanmoedigen. Want als wij elkaar aanmoedigen in de wandel in Christus, dan weet ik één ding 100% zeker, dat mensen jaloers worden omdat ze dingen zien die ze in de wereld niet kunnen vinden. En die ze in de wereld van zijn levensdagen niet zullen tegenkomen. En dat dus ook voor wat betreft de heiliging op seksueel gebied. Dat komen ze in de wereld niet tegen. Maar ook hoe wij met elkaar omgaan. Maar ook dat liefde heerst. De liefde van Christus heerst. En ook dat we elkaar aanmoedigen. Niet elkaar aanvallen, maar elkaar aanmoedigen. Om Christus te volgen. En ook dat we elkaar de voeten wassen en niet de oren. Dat allemaal dat soort dingen. En dat wordt zichtbaar. Dat wordt zichtbaar omdat dan de Heer Jezus zichtbaar wordt in ons leven, in persoonlijke levens, in onze huwelijken, in onze gezinnen, in onze families en in onze gemeente. Dat is het punt. Heiliging. En dan gaan mensen zeggen van, dat weet ik 100% zeker, omdat dat de krachtige werking is van het woord en van de Heilige Geest. Dan gaan mensen zeggen dat er iets heerst wat niet menselijk is. En dat klopt ook. Want het zijn werken die hij heeft voorbereid en die wij mogen leven. Nou, dat vind ik gewoon mooi. Ik hoop u ook. Goed.